Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 38 zingen wij het 16e en het 18e vers. Ik ben door uw wetten schende krom van lende, vol van druk, benauwd van hart. En het 18e, ik wil mijn misdaan, die u tergen, niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Psalm 38, vers 6 en vers 18. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 34 tot en met 46. Wij herzeggen nu Matthäus 22 van vers 34 tot en met 46, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarnaar wij zingen uit Psalm 136, vers 1. Loof den Heer, want hij is goed. Loof hem met een blij gemoed. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Matteüs 22 vanaf het 34ste vers. En de fariseeën, gehoord hebbende dat hij de Sadduceeën in de mond gestopt had, zijn tezamen bijeen vergaderd. En een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende en zeggende: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Als nu de fariseeën tezamen vergaderd waren, vraagde hun Jezus en zeide: Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Zij zeiden tot hem: Davids zoon. Hij zeide tot hen: Hoe noemt hem dan David in de geest zijn Heere, zeggende: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. Indien hem dan David noemt zijn Heere, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden. En niemand durfde hem van die dag aan iets meer vragen.
We gaan zingen op Psalm 130 en daarvan het eerste en het tweede vers. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. En wat er volgt in het tweede, we noemden nu Psalm 130 het eerste en het tweede vers. Gemeente, aan de beurt vanmiddag is zondag 2 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Vraag 3. Waaruit kent gij uw ellende? Antwoord: uit de wet Gods. Vraag 4. Wat eist de wet Gods van ons? Antwoord: dat leert ons Christus in een hoofdsom, in een samenvatting. Matteüs 22, de versen 37 tot en met 40. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Antwoord: nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Gemeente, schrijven wij onder zondag 2 de kennis van de ellende. Letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats: die kennis is uit Gods wet. In de tweede plaats: die kennis betreft God en de naaste. En in de derde plaats: die kennis is bevindelijk. Dus het gaat vanmiddag over de kennis van onze ellende. Drie gedachten. In de eerste plaats: die kennis is uit Gods wet. Vraag en antwoord 3. Onze tweede gedachte: die kennis betreft God en de naaste. Dat blijkt uit het antwoord dat gegeven wordt op vraag 4. De twee tafelen van de wet. En onze derde gedachte: deze kennis is bevindelijk. Dat blijkt uit het antwoord wat de leerling geeft op vraag 5. Ik ben van nature geneigd, dat heeft hij geleerd, God en mijn naaste te haten. Gemeente, zoals ik in het gebed heb verwoord, staan wij vanmiddag voor een groot onderzoek. Wat als u morgen naar het ziekenhuis zou moeten om een heel uitgebreide scan te ondergaan? U zegt: nou, daar zou ik wel tegenop zien. Je weet nooit wat eruit komt. En je hoort zoveel tegenwoordig. En wat zou dan beter maar zijn om, als de dokter u adviseert om die scan wel te ondergaan, om dat toch maar niet te doen, want je weet nooit wat eruit komt. Gewoon net doen alsof er niks aan de hand is. Nee, zegt u, dat is natuurlijk geen optie, dominee. Je kunt jezelf wel voor de gek houden, maar dat helpt een mens niet. Precies. Dat zouden wij, als het gaat over de dokter, nooit doen. En toch, in geestelijk opzicht, kunnen wij er zo makkelijk over denken en zo makkelijk over praten. Maar gemeente, zondag 2 stelt ons voor een groot onderzoek. Ziet u daar ook zo tegenop? Weet je wat zo raar is, jongens en meisjes, als iemand dat tegen ons zegt met een witte jas aan, een dokter, dan schrikken we. Want dat gaat over onze gezondheid, dat gaat over ons lichaam. Maar als iemand dat tegen ons zegt met een zwarte jas aan, een dominee, dan schrikken we helemaal niet. Dan kunnen we daar zo heel rustig naar luisteren en het over ons heen laten komen en weer naar huis gaan. En toch hoop ik dat het dezelfde impact mag hebben, deze boodschap. Want wat is nou belangrijker, ons lichaam of onze ziel? En dit gaat over onze ziel. En gemeente, dat ziet er niet goed uit. En als wij die boodschap niet leren kennen, als we die gevolgen niet ondervinden, dan zal er ook geen plaats zijn voor het stuk der verlossing. Nee, dat stuk van de ellende, dat is geen doel op zich. Ik predik u niet de ellende om u de ellende in te jagen. Maar wij prediken de ellende om straks naar het stuk van de verlossing te mogen gaan. En het stuk van de dankbaarheid aan u te mogen prediken. Want ja, hoe was het ook alweer, jongens en meisjes? Die enige troost die we je zou willen hebben, hoe kom je daaraan? Dat hebben we de vorige week gehoord. De weg is ons getekend naar die enige troost. Dat is de weg van de drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dus daar moeten we mee beginnen. Dat is het eerste. Het begint niet met het stuk van de verlossing. Nee, het begint eerst met het onderzoek. Het begint eerst met het kennen van onze ellende en dan de verlossing en dan de dankbaarheid. En hoe leer je dan je ellende kennen? Dat is de eerste vraag. Een hele belangrijke vraag. Hoe kom je erachter of je een ernstige ziekte hebt in het ziekenhuis? Nou, daar heeft men middelen voor. Apparatuur. Die als het ware door je heen kijken, zodat je kunt zien wat er binnen in je lichaam is, jongens en meisjes. Hele kundige apparatuur. En nu heeft de Heere ons ook een middel gegeven. En dat kijkt dwars door ons heen. Dat laat ons zien hoe dat het hier van binnen in ons hart is. Waaruit kent gij uw ellende? Het is een hele persoonlijke vraag. Het wordt aan mij gesteld vanmiddag, het wordt aan u gesteld. En er is niemand die deze vraag naast zich neer kan leggen. Iemand zegt, ja, maar moet niet eerst de vraag gesteld worden, bent u eigenlijk wel ellendig? Zijn we eigenlijk wel ziek? Nou, gelukkig als het over lichamelijke klachten gaat, als die ontbreken, dan kunnen we ons afvragen, ja, is het wel zinnig om dat onderzoek te ondergaan. Ben ik eigenlijk wel ziek? Gelukkig zijn we dat niet allemaal. Alleen als het over de geestelijke ellende gaat, dan hoef ik niet te vragen, bent u wel ziek? Maar dan moet ik u zeggen, u bent dodelijk krank. Wij allen van nature, zonder enig onderscheid. Het hoeft niet bewezen te worden. De Bijbel is er duidelijk in, maar we moeten het leren kennen. We moeten het bevinden, we moeten het geloven. Wat is dat eigenlijk, ellende? Nou, er is heel veel ellende hier op deze wereld. Er is ook veel ellende in onze gemeente, veel verdriet. Heel veel zorgen waar we vaak voor bidden. En dat moet ook. En dat mag ook. Sommige dingen zijn onbeschrijfelijk. Dat gaat zo diep en dat is zo zwaar. Maar dat is nog maar de lichamelijke ellende of de psychische ellende. Waar het nu vanmiddag over gaat, dat is wat anders. Vanmiddag gaat het over onze geestelijke ellende. En over het algemeen hebben mensen daar heel weinig oog voor. Het is eigenlijk heel apart als er een collecte gehouden wordt voor bijzondere noden, omdat er ergens een grote ramp is, dan geven mensen mildelijk. En ik zou zeggen, blijft u dat ook vooral doen. Maar je zou verwachten als er dan een collecte zou zijn voor de evangelisatie, dat mensen nog meer geven, want ja, dat gaat over de geestelijke ellende. En ik heb jarenlang in het deputaatschap voor evangelisatie gezeten en dan wist men vaak de begroting niet rond te krijgen. Want dat leeft eigenlijk niet zo. Die geestelijke ellende, dat zien we niet. Terwijl dat veel erger is dan de lichamelijke ellende. Wat betekent dat eigenlijk, jongens en meisjes, dat woordje ellende? Het is een oud Nederlands woordje, het betekent letterlijk uitlandig. Het was de ergste straf vroeger die iemand krijgen kon als je verbannen werd. Als je niet in je eigen land mocht blijven, maar verbannen werd naar het buitenland of naar een eenzaam eiland. Dat is onze ellende. Wij zijn verbannen uit Gods gunst en uit zijn gemeenschap door onze diepe val in Adam. Onze ellende, dat is meer dan onze zonde. Heel vaak denken mensen, ellende en zonde, dat is precies hetzelfde. Nee, ellende is veel groter. Tot die ellende behoort inderdaad de zonde. Dominee Hellebroek, in het vragenboekje wat we op de catechisatie gebruiken, vraagt in hoeveel stukken bestaat des mensen ellende? En dan zegt hij in 3. In de zonde, dat is inderdaad het eerste. Het tweede in de onmacht daaronder. En het derde de straf daarop. Dat is het complete plaatje van des mensen ellende. In de eerste plaats de zonde, die in het paradijs begonnen is en die de scheiding heeft teweeggebracht tussen God en ons. Die zonde moet weg. Die zonde moet, als die zonde blijft, dan blijft de scheiding. Daar begint het ook mee als de Heere gaat ontdekken aan de ellende. Dan wordt zonde, zonde. Is dat in uw leven al gebeurd? Want dat is het hele aangrijpende in de tijd waarin we leven. Er is geen zonde meer. En je mag de dingen ook geen zonde meer noemen. Ook niet al gaat het regelrecht tegen Gods geboden in. Maar wat nu wel of niet mag, dat bepaalt niet of God iets zonde vindt, ja of nee. Als Gods wet iets verbiedt, jongens en meisjes, dan is het zonde. En die zonde maakt scheiding tussen God en onze ziel. Wij moeten daarvan af, van de zonde. En dat is het probleem, we willen er niet vanaf. Wij houden van de zonde. De zonde heeft de liefde van ons hart, we zijn eraan verslaafd. En als je vader of je moeder je zonde af willen pakken, je slechte gewoonte, dan kom je in het geweer. En dat is niet alleen bij kinderen zo, dat is ook bij grote mensen zo. Want we zijn allemaal zondaren geworden. En was het dat nou maar alleen? Maar tot des mensen ellende behoort ook de onmacht daaronder. Dus dat betekent, al zou je die zonde willen laten, het lukt niet. Veel mensen denken dat het wel lukt. Men geeft vermogens aan de mens. En dat is in deze tijd alom, dat hoor je overal terug. Het vermogen om te geloven. Men gaat uit van een verondersteld geloof. Jij kunt geloven, je hebt het eigenlijk al, je moet het alleen nog doen. Mensen die dat zeggen, die ontkennen des mensen ellende. Wij zijn niet ziek, maar wij zijn dood in de zonde en in de misdaden. Boston schrijft het in zijn viervoudige staat. Kan een mens dan niet zalig worden door de wet te houden? En dan maakt hij duidelijk, nee, dat kan niet. Dat is onmogelijk. Maar is het dan niet zo, wat heel veel mensen leren vandaag de dag, is het dan niet zo dat een mens door het evangelie niet zalig kan worden? Je werpt de reddingsboei van het evangelie naar zo'n zondaar. Dan kan hij dat toch vastgrijpen? En dan zegt dominee Bostel, nee, een mens ligt dood in het water. Hij kan die reddingsboei niet vastgrijpen. En jonge mensen, ik wil jullie waarschuwen. Er is zoveel bedrog op dit gebied, geestelijk bedrog, waarbij de ellende van de mens wordt ontkend. Dat komt binnen via de liedcultuur. Misschien zijn er wel liederen, ik ga maar geen namen noemen, van zangers en van zanggezelschappen. Maar misschien is er wel een zanggezelschap waar je graag naar luistert. Nou, dan zou ik zeggen, weet je, ga die liedteksten eens allemaal bekijken. Het hele repertoire. En als er dan geen liederen tussen zitten van zondag 2, moet je er niet meer naar luisteren. Je wordt keihard bedrogen. Er wordt een eenzijdig beeld neergezet. Het hele stuk van de ellende komt niet aan de orde. Als het woord zonde al valt, dan is het iets wat jij zelf wel kan overwinnen. Ik zeg dit uit liefde met het oog op jullie behoud. Laat je niet bedriegen. Het is de liedcultuur, het zijn op allerlei manieren, wordt er een boodschap tot jullie, tot de jonge mensen vooral gebracht, die heel prettig is, heel aangenaam is. Je hoort erbij. Natuurlijk hoor je erbij. Je bent gedoopt, je bent in Gods verbond. Je kunt eigenlijk niet meer verloren gaan. Maar zondag 2 is werkelijkheid, de onmacht daaronder. Wij kunnen ons niet verlossen, was het maar zo. Dan was die ellende niet zo groot. Maar we kunnen onszelf niet meer verlossen. Er is een godswonder nodig in ons leven. En het derde, dat is de straf. En die straf, dat is een verschrikkelijke straf. Dat is de allergrootste straf. Dat zijn niet alleen tijdelijke straffen, maar dat is de eeuwige straf. De vloek rust op ons en dat op ons allen. Kijk, en hoeveel mensen uit onze gemeente zouden dit nou werkelijk weten? Ja, wij weten dat allemaal. We weten het van de catechisatie. We weten het hopelijk van onze opvoeding. Maar bevindelijk weten, dat beleven, dat het echt zo erg met ons gesteld is. Wat laten wij ons vaak in slaap wiegen? We zijn ermee begonnen vanmiddag, daar heb je niks aan. Je kunt jezelf al voor de gek houden. Je hebt er niks aan. Zeg maar tegen de dokter, wilt u eerlijk zijn? Zeg maar tegen de dominee, wilt u eerlijk zijn, dominee? Ik hoop dat wij het mogen beleven voor het eerst of bij vernieuwing wat we gezongen hebben. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Iemand zegt, ik ken dat niet, dominee. Ik weet dat niet. Nou, dat vind ik heel eerlijk dat je dat zegt. Maar zou je het wel willen? Hoe kom je erachter? Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Het beroerde is dat wij onze ellende niet kennen. Iemand zei een keer tegen me, u moet niet over de ellende preken, die weten wij wel. Toen heb ik gezegd, was het maar waar. Onze grootste ellende is dat wij onze ellende niet gevoelen. We zijn vreemdelingen voor onszelf. Eens was ik een vreemdeling, zegt McTain, voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld. Ik voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Sterker nog, we denken dat het wel goed zit. Net als die mensen in Laodicea. Tegen wie de Heere moet zeggen, want gij zijt rijk en verrijkt en hebt geen dings gebrek, maar gij weet niet dat gij zijt ellendig. Wanneer kom je nou eens een ellendig mens tegen? Nog niet zo vaak, een arme zondaar. Ik weet zeker dat de broeders verblijd zijn op huisbezoek, als ze dat tegen mogen komen. Als de prediking werking in uw hart mag hebben. Waaruit kent gij uw ellende? Nee, ja, geen doodredeneren natuurlijk. Je hebt ook mensen die kunnen wettisch hele verhalen over des mensen ellende vertellen. En dan gaat het in de kerk niet diep genoeg. Die dominee die zou het eigenlijk nog veel harder moeten zeggen. Hij zou de lat over de gemeente moeten leggen. En weet ik veel wat ik allemaal al voor dingen gehoord heb. Als mensen dat niet zeggen met een betraand oog. Als mensen dat niet zeggen met een gebroken hart, dan weten mensen niet wat ellende is. Dan zit het hier, dan zit het een voet te hoog, moet in je hart zitten. En als het in je hart zit, dan ga je tot God roepen. Denk maar aan Psalm 51, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. 38 hebben we gezongen met elkaar. Dat is de praktijk. Het zijn psalmen die zingen we niet zo vaak, die zingen we niet zo graag. Komen op zangavonden niet zo gauw aan de orde. Het is wel de praktijk van het leven van Gods kinderen. Laten we geen eenzijdig beeld neerzetten. Nee, wij preken niet altijd over de ellende. Er komen nog heel veel andere zondagen. Wees niet ongerust, maar dit is wel werkelijkheid. En er wordt hier gevraagd aan een kind van God. Waaruit kent gij uw ellende? Tegenwoordige tijd. Dus dat gaat nog steeds door. Ja, dat gaat nog steeds door. Gods kinderen zijn het stuk van de ellende echt niet gepasseerd. Uit de wet van God. Dat is het middel, dat is de spiegel die de Heere gebruikt. Dat is het instrumentarium dat de Heere aan zijn knechten geeft en wat in de prediking moet functioneren, de wet van God. Niet het kruis van Christus, dat staat er niet, nee. Sommige mensen beginnen bij het kruis, ze beginnen in het midden. En ze zeggen, kijk, daar hangt de Heer Jezus ook voor mij. En als je dat ziet, oh, dan ga je zoveel last van je zonde krijgen. Dat is hetzelfde als dat je naar het ziekenhuis gaat en je zegt, wilt u mij opereren? En je bent geopereerd en je bent die arts zo dankbaar dat je geopereerd bent, terwijl er geen enkele aanleiding voor was. Dat is de wereld op zijn kop. Zo gaat het ook niet in het geestelijke. Uit de wet van God. De Heere heeft zijn wet gegeven. Op de beleidingscategorisatie behandelen we dat er drieërlei wetten zijn. Burgerlijke wetten heeft de Heere gegeven, ceremoniële wetten. Die ceremoniële wetten zijn vervuld, die burgerlijke wetten zijn vervallen. Maar de wet der 10 geboden, de zedelijke wet, die is vanmorgen aan u voorgehouden. Die geldt voor ons allemaal, voor alle mensen, alle plaatsen op deze wereld. Dat zijn die geboden, jongens en meisjes, die de Heere gegeven heeft aan het volk van Israël op de 2 stenen tafelen, geschreven met zijn eigen vinger. En dat er 2 stenen zijn, dat laat zien dat die wet blijvend is. Die andere wetten, die zijn niet gegeven op stenen tafelen. En voor die tijd was die wet er ook al. Alleen niet door de Heere geschreven, ja, in de harten van mensen. Bij Adam en Eva was die wet voor de zondeval in hun hart. Ze wisten precies wat God van hen vroeg. Alleen na onze zondeval is dat verduisterd geworden. Bij mensen die geen Bijbel hebben, zie je dat sommige stukjes van die wet soms nog wel aanwezig zijn, maar het is verduisterd. Er is geen echte kennis meer van de wet. En nu mogen wij onder die prediking zitten, waar de Heere ons laat horen wat Hij van ons eist. Ja, en dan kun je ermee aan de slag gaan. Misschien zijn er mensen mee aan de slag om die geboden te houden. Nou, dan ben je goed bezig. Lukt het al aardig? Ja, zegt iemand, lukt wel heel aardig. Ik doe het ook heel ernstig. Gaat het beter? Ja, het gaat al een stuk beter. Dat is niet zo best. Niet zo best? Nee. Want dan vrees ik dat het met u net is als met Paulus. Paulus die leefde als een farizeer heel nauwgezet bij de wet. Hij was daar heel de dag mee bezig. Heel wettisch was hij. En weet je wat hij later zegt na zijn bekering? In Romeinen 7, zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Zonder de wet, Paulus? Hier was hij heel de dag mee bezig. Ja, maar die wet deed hem niks. Totdat het gebod levend werd in zijn hart. Totdat de Heilige Geest de wet als een spiegel ging gebruiken. En wat gebeurde er toen? Toen is de zonde weder levend geworden, zegt hij. En ik ben gestorven. Dus hij is zo aan zijn zonde ontdekt, dat hij erachter kwam wie hij werkelijk was voor God. En gemeente, dat gun ik u zo van harte. Dat de wet mag gaan functioneren in ons alle leven. Dat er bevindelijke kennis mag komen van die ellende. Dan ga je ook anderen waarschuwen. Dan ga je eerlijk met jezelf om. En het is nodig. Kijk, als je nou dat stukje over kon slaan, dan zou ik zeggen, ik gun het u niet. Maar je kunt het niet overslaan. De Heere zegt alleenlijk, ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God hebt overtreden. De Heere eist het van ons en smeek er dan om. Vraag maar veel om ontdekkend licht. Wij zijn zo blind voor onze ellende staat. kunnen 1000 preken horen zonder 1 zonde te voelen, totdat de Heere met zijn ontdekkend licht in je hart gaat schijnen. En dan kom je erachter wat een beestenboel dat het van binnen in je hart is. Dan gaat het de goede kant op. En die mensen die zullen vanmiddag zeggen, het gaat in mijn leven helemaal niet de goede kant op. Ik word al armer en armer, al slechter en slechter. Nou ja, dan moet je maar thuis blijven. Nee, zeggen zulke mensen, dat kan ik niet. Want het is wel waar, het is wel eerlijk. Ik wil het ook weten. Maar het valt niet mee. Waaruit kent gij uw ellende? We gaan naar onze tweede gedachte. Deze kennis betreft God en de naaste. Het gaat om mijn verhouding ten opzichte van God en de naaste. En hoe is het met die verhouding? Niet best. De vraag is, wat eist die wet van God dan van ons? En dan zou je verwachten dat er een overzicht zou komen van ja, de 10 geboden, het eerste gebod, tweede enzovoort. Maar dat is hier niet. Dat gebeurt wel in de catechismus, jongens en meisjes, in het stuk van de dankbaarheid. Dan worden alle geboden 1 voor 1 aan de orde gesteld. Waarom hier niet? Had dat gekund? Tuurlijk had dat gekund. Is het verkeerd? Nee. Ik zou nu zo de komende 10 zondagen over de geboden kunnen gaan preken, hopende dat het ter ontdekking mag zijn. Nou, dat hebben onze vaderen in het opstellen van de catechismus toch niet gedaan. En waarom hebben ze dat niet gedaan? Omdat het gevaar bestaat als we dat doen, dat er rijke jongelingen in de kerk zitten die zeggen, al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jonkheid af. Wat ontbreekt mij nog? Ik breng het er helemaal niet zo slecht af. Maar gemeente, na zondag 2 kan niemand meer zeggen, ik breng het er niet zo slecht van af. In 3 zondagen wordt alles in puinpoeier gegooid, in ons hele leven. Blijft er echt van een mens helemaal niks over. En dat wordt gedaan door de samenvatting van de wet te noemen. Die samenvatting, de hoofdsom, heeft de Heer Jezus zelf gegeven in het stuk wat we hebben horen lezen uit Matteüs 22. En wat eist de Heer dan? Dat kan ik met 1 woord zeggen. Liefde. Is dat de wet? Ik dacht dat de wet was je moet en je zult en je... Wat is de inhoud van de wet? God lief te hebben boven alles en de naaste lief te hebben als jezelf. Als je alles houdt wat in de wet staat, al zou je het allemaal uiterlijk kunnen onderhouden en het gebeurt niet uit liefde, dan heb je niet 1 van de geboden gehouden. Want dat is nou juist wat de wet eist. De wet eist geen wetticisme, doodwetticisme, nee. De wet eist hartelijke liefde. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dat is de eerste tafel, jongens en meisjes, van de wet. Op die eerste tafel, daar staan 4 geboden. En die 4 geboden, die hebben alle 4 betrekking op God. Het eerste gebod, dat gaat over de persoon van God. Wie wij dienen, wie wij moeten dienen. God alleen, geen andere goden voor mijn aangezicht. Het tweede gebod, dat gaat over de dienst van God. Hoe wij God moeten dienen, niet op een eigenwillige manier, niet door beelden. Nee, maar zoals de Heere dat wil. Het derde gebod gaat over de naam van God. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk gebruiken. En het vierde gebod gaat over de dag van God, de Sabbatdag. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Liefde tot Gods persoon, liefde tot zijn dienst, liefde tot zijn naam en liefde tot zijn dag. Dan heb je de eerste tafel van de wet. Liefde tot God. En ja, dan staat hier met geheel mijn hart, met geheel mijn ziel, met geheel mijn verstand, met geheel mijn kracht. Jongens en meisjes, de Heere eist je hele verstand op, 100%. Wij willen de Heere wel een hoekje geven in ons denken, maar de Heere eist ons gehele verstand. Wij willen de Heere wel een hoekje geven in ons hart, een klein kamertje dan, vooruit. Maar nee, de Heere liefde is daar niet mee tevreden. Stel je voor dat een man tegen zijn vrouw zegt, weet je, ik hou van je, ik heb een klein kamertje in mijn hart en dat is voor jou. En ik heb nog 100 andere kamertjes, die zijn niet voor jou, maar dat ene kamertje, dat is voor jou. Denk je dat die vrouw daar blij mee is? Natuurlijk niet. Die wil het hele hart van haar man. Dat is liefde. Liefde verdraagt niet dat het opgedeeld wordt. De Heere eist ons hele hart, ons gehele verstand, al onze krachten. Ons hele mens zijn, ons hele wezen eist de Heere op. Zo zijn wij geschapen, zo wil de Heere ons hebben. Kijk, en dan voel je wel gelijk aan, ja, wie dat we dan ook zijn vanmiddag in de kerk, maar er is helemaal niemand die kan zeggen, ja, dat klopt bij mij wel zo ongeveer. Nee, dat klopt bij ons helemaal niet zo ongeveer. Daar klopt helemaal niks van. Van nature is ons verstand verduisterd. Van nature is ons hart gesloten. Van nature zijn onze hartstochten onzuiver. Het is allemaal mis. En de Heere is niet tevreden met een heel klein beetje verbetering. Met een aan de buitenkant wit pleisteren van het graf. Maar de Heere eist ons gehele leven. Dat is het eerste. Dat is het grote gebod. Dat moet in ons leven op de eerste plaats staan. God liefhebben boven alles. Nog meer dan je vrouw? Nog meer dan je kind? Ja, de Heere zegt, wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Nee, de Heere wil de allerhoogste plaats in ons leven. Dit is het eerste en het grote gebod. Liefde tot God. En dan hopen we aan het einde van de catechismus in een stuk van de dankbaarheid al die geboden na te gaan. Maar ik hoop niet dat u het zo lang laat rusten voor uzelf. Ik hoop dat u die geboden als een spiegel mag zien. Hoe is het nou met de liefde tot Gods persoon? Welke plaats heeft God in uw leven? Welke plaats heeft God in jouw leven? Hoe is het nou met de dienst van God? Welke plaats heeft dat? Gods dienst, Gods huis, Gods woord, de prediking. Hoe is het met Gods naam in je leven? Hoe is het met Gods dag in je leven? Hoe breng je deze dag door en gewoonlijk de zondagen? Laten we in die spiegel kijken. God doet het ook, hè? God houdt straks mijn en uw leven naast die wet. En dan zal een ieder wegdragen wat hij heeft gedaan. Het zij goed of het zij kwaad. De boeken worden geopend en je hele leven legt de Heere naast zijn heilige wet. Naast de eerste vier geboden. En wat blijft er dan over van mijn godsdienst? Is goed om daar rekening mee te houden. En het tweede aan dit gelijk is, dus dat is niet minder, nee, dat is de tweede tafel van de wet. Het is niet zo dat die eronder hangt, maar die staat ernaast. Die komt voort uit die eerste tafel. Want ja, als de eerste tafel, als dat niet er is in ons leven, is die tweede er ook niet. Er wordt in de Bijbel gesproken over een man, een rechter, die God niet vreesde en geen mens ontzag. Nou, dat zie je in Nederland als de godsvrezen ontbreekt. en die ontbreekt, dan is er ook geen respect meer voor het menselijke leven. Als de godsvreze ontbreekt, dan durft men zelfs het leven in de moederschoot aan te tasten, zoals dat gebeurt. En als daar dan tegen gereageerd wordt, dan wordt dat structureel weggeduwd. Men wil het niet onder ogen zien. In die tijd leven wij. Tweede aan dit gelijk is u naast als uzelf. Daar gaat het over in de tweede tafel. Eerste gebod op de tweede tafel is het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder. Dat gaat over het gezag van je ouders en al degenen die over je gesteld zijn. Het zesde gebod, dat gaat over het leven van de naaste. Daar gaf ik net een voorbeeld van. Het zevende gebod, dat gaat over het huwelijk van de naaste. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Het achtste gebod gaat over het bezit van de naaste. Het negende gebod gaat over de eer van de naaste. Het tiende gebod, dat zegt dat zelfs de begeerte alleen al naar deze dingen zondig is. Gaat heel diep. Gaat wel heel diep. En het is goed om erover na te denken, maar het is niet genoeg om erover na te denken. Het moet werkelijkheid worden. Je moet als het ware werkelijk onder die scan komen te liggen. En je moet letterlijk van je eigen leven die uitslag onder ogen krijgen. En zolang als daar nog de naam op staat van een ander, ach, dan is het wel erg, maar dan gaat het aan mij voorbij. Totdat ik geroepen word, jongens en meisjes, bij de arts. En zeg, ja, hier heb ik uw uitslag. Ziet er niet goed uit. Alles is mis. Dat is wat deze zondag over u en over mij zegt. Alles is mis. Want hoe staat het met de liefde tot de naaste? Niet liefhebben als u zelf staat hier. Mag je dan jezelf liefhebben? Jawel. Wij hebben nooit gepreekt dat je jezelf moet haten. Dat je een hekel aan jezelf moet hebben. Dat is niet zo. Je moet een hekel hebben aan de zonde, maar niet aan jezelf, niet aan je lichaam. Want dat heeft de Heere ons gegeven. En zo lief als wij onszelf mogen hebben en moeten hebben, moeten we ook onze naaste lief hebben. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat moet eigenlijk altijd de regel zijn. Hoe moet ik ten opzichte van mijn naaste zijn? Dan moet je eigenlijk altijd vragen, jongens en meisjes, wat zou ik nou gewild hebben? Dat ze met mij zouden doen. En zo moet ik ook met mijn naaste doen, mijn naaste lief hebben als uzelf. Als ik nou eens in die plaats stond. En aan deze twee geboden, dus mijn verhouding tot God en mijn verhouding tot de naaste, hangt de ganse wet en de profeten. Hier hangt het hele Oude Testament aan vast. Dat betekent als wij hier niet aan vasthouden, ja, dan stort alles in elkaar. Dan is de boodschap van de profeten niet waar geweest. Dan is het woord van God niet waar. Dus we hebben het niet over een bijkomstige zaak. Waarvan je kunt zeggen, nou ja, zo nou komt het allemaal niet. Het is geen bijzaak. Kijk, in bijzaken moeten we elkaar vrijlaten. Als het over bijzaken gaat, dan hoop ik mild voor u te zijn. En ik denk dat ik daarin ook mild heb geprobeerd te zijn. Door niet op te leggen wat ik niet noodzakelijkerwijs aan u zou moeten opleggen. Maar er zijn zaken, gemeente, als het over deze dingen gaat, dan kan ik dat niet. Ik kan niet zeggen, Gods gebod, dat geldt niet voor u en dat geldt niet voor jou. Dat mag ik niet zeggen. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Dus in hele korte bewoordingen wordt hier alles gezegd. En weet je wat ik nou zo mooi vind? Dat hier staat, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Er wordt wel eens gedacht dat wij het stuk van de ellende losmaken van Christus. Dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Want weet je wie die ellendekennis alleen maar leren kan? Christus. Weet je wie Paulus zijn ellendekennis leert? Christus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Ja, wat Christus niet zegt is, ik ben je verlosser, Saul. Zit allemaal wel goed? Nee, hij houdt zich verborgen als verlosser. Zelfs zo dat het 3 dagen stikdonkere duisternis is in het leven van Saulus van Tarsus. Maar het is wel Christus die hem dat leert. En als het Christus niet zou zijn, wij zouden verteren als de Heilige Geest ons die geboden gaat leren. Daar begint het geestelijke leven mee. En wie dat niet leert, die preekt Christus niet. Iemand zegt, u moet Christus spreken. Nou, ik preek vanmiddag Christus. Ja, maar zo bedoel ik het niet. Nee, dat dacht ik al. Maar dit is wat Christus doet. Als hij gaat werken in het hart van een mens, gaat hij hem ontdekken door de heilige wet die hij zo hoog heeft staan en die hij gebruikt. En waarom begint het daar dan mee? Nou, je kent toch dat voorbeeld van Erskine, op zijn Hollands gezegd, de naald en de draad. Ik heb het wel eerder genoemd. Wat gaat er nou eerst door de stof? De naald of de draad? Nou, die draad die krijg je er niet doorheen. Als ik door mijn jas hier een draad wil trekken, ja, dat gaat niet. Die krijg ik er nooit doorheen, er zit geen opening. Wat ik nodig heb is dat er eerst een gat komt en dat doet die naald. Die naald die prikt door de stof heen. En pas dan kun je de draad er doorheen trekken. De naald, de scherpe naald, de prikkende naald is de wet. En de draad, de rode draad, is het evangelie. Het gaat niet zonder pijn, dat plaatsmakende werk voor het evangelie. Maar het is wel noodzakelijk. We gaan naar onze 3e gedachte. Deze kennis is bevindelijk. Eer dat ik daar nog iets van zeg, zingen we Psalm 15, vers 1 en 2. Dat gaat over God en de naaste. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot? En wat er verder volgt. Psalm 15, vers 1 en 2. Onze derde gedachte, deze kennis is bevindelijk. Kunt gij dit alles volkomelijk houden? Een hele persoonlijke vraag, leerling. Hoe beleef je dat nou? Zeg er eens iets van. Wat heeft die wet gedaan in je leven? Dit alles, die eisen volkomelijk. Want ja, met minder neemt God geen genoegen. Niet ik heb het goed geprobeerd. Of ik ben al een eind gekomen. Maar ja, één zonde tegen Gods heilige wet en de eeuwige vloek ligt op je. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek de wet om dat te doen. Je hebt er geloof voor nodig om dat te geloven. Geloof niet begint niet met een stuk van de verlossing. Nee, het geloof begint eerst met het geloven dat je ellendig bent. Naar de mate dat de Heere dat geleerd heeft. Dus dit is een geloofsantwoord. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Ja, er staat niet, houdt gij Gods geboden? Maar er staat, kunt u dat? Kunt u dat? En nou is hier iemand aan het woord die heeft geleerd, ik kan het niet, ik kan het niet, ik kan het niet. Ik heb het geprobeerd, maar ik kan het niet. En het is mijn grote smart. Ja, dat willen, dat is er wel bij Gods kinderen. Als de Heere in je hart komt, jongens en meisjes, dan wil je wel. Dan ga je ook. Reken maar dat je dat gaat doen. 7 schoften op een dag, zei men vroeger. Je bent heel hard bezig al die uren om de Heere tevreden te stellen. Heb maar geduld, ik zal u alles wel betalen. Nou kijk, dat is nou het verschil tussen verstandskennis en bevindelijke kennis. Bij bevindelijke kennis kom je erachter dat het niet lukt. En dat geeft zo'n diepe smart. Sterker nog, het lukt niet alleen niet, maar ik ben gewoon precies het tegenovergestelde van wat de wet eist. Ik ben, schrik niet, ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Haat, dat is het tegenovergestelde van liefde. En mijn hart zit boordevol haat. Iemand zegt er geloof ik niks van. Dan bent u onbekeerd. Dan bent u nog een vreemdeling van uw eigen hart. Dan kent u uw hart niet. Dan bent u gewoon stekenblind. Als u denkt dat u nog zo goed in elkaar zit en dat u nog allerlei goede dingen kunt, dan weet u niet wie u bent. Dan is het nodig dat die wet u gaat ontdekken. Iemand zei een keer tegen me, zet ons aan het werk, dominee. Dat vind ik altijd zo fijn als u dat doet, als u mij aan het werk zet. Dat vind ik heel verdrietig. Ja, niet dat ik niet mensen aan het werk moet zetten, maar als hij dat nog fijn vindt ook, dan betekent dat dus dat je denkt dat je dat allemaal nog kan. Terwijl er een volk is dat wordt doodongelukkig onder de eis van de wet. Omdat ontdekking leert dat je er helemaal nooit iets van terecht kan brengen. God te haten, dat is wat. Mijn naaste te haten. Nee, het komt er allemaal niet uit, gelukkig. Daar mogen we wel heel blij om zijn. Dat de Heer in zijn algemene genade ervoor zorgt dat het er niet uitkomt. In een vulkaan kan het rommelen. Dan kan van die hete lava, ieder ogenblik kan het eruit spuiten. En zolang als het er niet uitkomt, dan zeg je, dat is een mooie berg. Ziet er vriendelijk uit. Totdat er tot een uitbarsting komt. En dan komt er dodelijk verderf uit die mooie berg. En zo is het dan ook met ons gemeente. Als er uitkomt wat erin zit, dan kun je wel vrezen. Nee, het wordt niet te dik aangezet. Het is werkelijk zo. Het is ook de bevinding van Gods kinderen dat het zo is. De uitslag van de scan is vernietigend. Werkelijk. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Ik heb die neiging. Ja, dan moet je niet zo uitleggen van, nou ja, af en toe, dan, zoals je wel eens misschien de neiging hebt om 's avonds een zak chips uit de kast te halen en zeggen, nou, doe het toch maar niet. Die neiging. Nee, je kunt niet anders. Als je zo'n pennenveer hebt, jongens en meisjes, in een pen daar zit vaak een veertje, heb je wel eens gezien. En als je dat veertje onder je duim doet en je duwt hem naar beneden, dan is die heel klein en heel plat. Maar zodra als je je duim eraf had, dan springt hij weer omhoog. De neiging van dat veertje is om omhoog te springen, om uit te zetten. En dat is mijn en jouw hart. Als de Heer zijn hand eraf houdt, bij wijze van spreken, als de Heer ons de vrijheid geeft, dan springt het omhoog. Wat springt omhoog? Haat. Haat ten opzichte van God en haat ten opzichte van de naaste. Ja, dat geloof je natuurlijk niet. Totdat de Heer je eraan gaat ontdekken, geloof je het nog niet. Want dat is een hele weg om dat te leren. De ellendekennis, dat leer je niet zomaar even in een uurtje. Dat is een doorgaand werk. Als ik denk aan die Samaritaanse vrouw, dan zie je iets van de manier waarop de Heere dat doet. De Heere begint bij één zonde van die vrouw. Hij zegt, roep je man. Hij weet natuurlijk wel dat ze geen man heeft, althans dat is niet haar eigen man. Hij legt de vinger op de zere plaats. Zo begint het vaak, jongens en meisjes. Als de Heere een zondaar gaat ontdekken, gaat het over dat ene gebod. Dan zeg je, dat is fout in mijn leven. En dan probeer je om dat te verbeteren. Maar daar blijft het niet bij. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Was het maar waar. Was het maar waar. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Die erfzonde, die zorgt ervoor dat alle vruchten van mijn leven verrot zijn. De wortel is verrot, de boom is verrot, de vruchten zijn verrot. En zolang als die wortel niet vernieuwd wordt, dan wordt het niet beter. Kijk, en dan kun je wel wat vruchten eraf plukken en wegmoffelen en zeggen, kijk, dat is toch een aardige boom. Nee, er moet veel meer gebeuren. Er moet echt veel meer gebeuren. Er moet een wonder in ons leven gebeuren. Ik ben van nature geneigd. Ja, maar dit is toch een kind van God? Ja, maar die is nog van nature geneigd. Echt waar? Ja. Want Gods kinderen hebben twee naturen. Een oude natuur en een nieuwe natuur. Van nature hebben we maar één natuur, die oude natuur. En wat hij hier zegt, dat is die oude natuur. Die is geneigd om God en de naaste te haten. En als je er een nieuwe natuur bij krijgt, dan geeft die nieuwe natuur strijd met die oude natuur. Die vechten elkaar op leven en dood dagelijks. Want die oude natuur die moet weg, die moet sterven. En die nieuwe natuur die moet leven. Gaat wel ver. En weet u wat ik nou zo mooi vind? Dat is dat deze leerling niet klaagt over de wet. Hij zegt, die wet die is veel te scherp, veel te hard, veel te moeilijk. Dat kan toch geen mens ook houden? Als wij een bekeuring krijgen, dan beginnen we vaak te schelden over de wet. Het is ook onzin dat daar zo'n zware straf op staat, zo'n boete op staat. Terwijl eigenlijk moeten we erkennen, ik heb de wet overtreden. Maar we hebben geen liefde tot die wet. En dat is bij deze leerling, die heeft liefde tot God, die heeft liefde tot zijn geboden. Die zegt niet, Heere, u bent te streng, u bent te moeilijk, u bent te zwaar. Nee, die zegt, u bent rechtvaardig, het ligt niet aan u. Het ligt niet aan de prediking, maar het ligt aan mij. Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Hoe komt dat nu nog ooit goed? Nou, van onze kant niet. Maar er is er één Dan wil ik je alvast nieuwsgierig maken, jongens en meisjes. Er is er één en die hoefde dit niet te zeggen. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Er is er één die aan het einde van zijn leven kan zeggen: Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk wat gij mij gegeven hebt om dat te doen. En weet je wat nou het doel is van die preek, van deze preek? Weet je wat het doel is? Niet om mensen moedeloos te maken, maar het doel is dat mensen straks die middelaar, waar het in zondag 5 en 6 over gaat, niet meer kunnen missen. Dat mensen gaan zeggen: geef mij die Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen. Gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.